Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 119 en dan van het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt, 83ste van 119. Met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Johannes 2, de versen 18 tot en met 29. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het tweede vers van Psalm 141. Mijn B, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. 1 Johannes 2, vers 18 tot en met 29. En daarna de 12 artikelen in het tweede van Psalm 141.
Kindekens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristenen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet alle uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige Geest en weet alle dingen. En gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven opdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat gij geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die van de Vader en de Zoon logent. Een iegelijk die de Zoon logent heeft ook de Vader niet. Hetgeen gijlieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk deze zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en er is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn er enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Een andere schriftgedeelte is gegrond het catechetisch onderwijs uit zondag 12, vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en een goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Vragen we de Heere om zijn zegen. Heere, zo willen wij dan met deze belijdenis voor uw aangezicht komen. U roept ons allen om een christen te zijn. En daartoe zijn wij ook gedoopt. Daartoe voeden wij onze kinderen op. Brengen we ze naar een christelijke school. En proberen we hen een christelijke levenswandel voor te houden. Maar Heere, u weet toch dat er meer voor nodig is om een ware christen te zijn. En wij bidden u daar dan ook om, of gij de genademiddelen die ter hand genomen wordt wil zegenen, opdat wij met onze kinderen daadwerkelijk een levende christen zouden worden of mogen zijn. En dat het ook hoe langer hoe meer openbaar mag komen. Zodat dat ook in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten, gezien mag worden. En dan belijden wij voor uw aangezicht dat velen deze naam dragen in deze wereld. Maar dat dat niet tot eer van u is. En wij vragen u of gij ons toch wil laten zien waarin uw naam zo gelasterd wordt. Dat is toch wanneer christenen in naam niet leven naar uw woord. Wanneer de wereld juist alle redenen kan hebben om juist dat in discrediet te brengen. En uw naam daardoor naar beneden te halen. Wanneer zogenaamde christenen niet leven overeenkomstig uw woord. In de handel, op school, op het werk, waar dan ook, in hun spreken, in hun keuzes die ze maken. En Heere, geef toch dat wij ons daar niet zijn schuldig zullen maken. En we belijden voor uw aangezicht dat wij ons daar schuldig gaan maken als wij kijken in de spiegel van uw heilige wet. En daarom bidden we van u of gij toch uit genade ons wil bekeren tot u. Opdat in ons leven de werking van de Heilige Geest openbaar mag komen. En dat we door genade een waar profeet mogen worden. Verlicht door de Heilige Geest en kennis van God en goddelijke zaken. En dat wij ook een mond van u krijgen om te belijden wie u bent. En ook anderen daardoor te onderwijzen en te trekken. En dat wij vrijmoedigheid mogen ontvangen om voor uw naam op te mogen komen. Ja, Heere, dat we door genade een ware priester mogen worden. Dat we ons leven leren opofferen aan de dienst des Heeren. En niet aan de wereld en al haar begeerlijkheden. Dat wij een ware koning mogen worden, om in de naam des Heeren te strijden tegen de zonde en de duivel. Zou u ons daartoe willen verenigen met u, o Heer Jezus, want daar gaat het om. Want dat vloeit allemaal voort uit uw drievoudig ambt. Omdat gij de hoogste profeet en leraar der kerk bent, die uw kerk onderwijst in de verborgenheden van de godzaligheid. En omdat gij, o Heer Jezus, de enige hoge priester bent die zijn leven heeft opgeofferd voor de zonde en de ongerechtigheden van uw volk, voor het aangezicht des Vaders. En omdat gij de enige koning, de eeuwige koning bent. En vanuit dat drievoudig ambt van u, Heer Jezus, houdt u er een volk op na. En oefent hij u hen ook in de praktisering van het drievoudig ambt van de ware christen. Opdat er een volk op aarde zou zijn die de geur van Christus uitdraagt. En de naam van Christus belijdt in deze wereld. Zodat er getuigenis in deze donkere wereld gegeven wordt. En dat uw kerk een stad op een berg en een licht op een kandelaar is. Om zo ook deze donkere wereld het evangelie te verkondigen. En daar staan wij schuldig aan. Ook als het gaat om onze omgeving. Als het gaat om Barendrecht. Onze buren, onze collega's. En wij smeken u daar dan ook om, of gij ons daar bewust van wil maken, ook door middel van de prediking van deze middag. Opdat wij die roeping naar ons toe zouden krijgen, dat we door die roeping ook in ons gemis worden gepreekt. En in de schuld worden gepreekt voor uw aangezicht, maar tegelijkertijd de toevlucht leren nemen tot u, om die genade te mogen verkrijgen, opdat we gestalte zouden kunnen geven aan deze hoge roeping, waartoe gij ons allen roept. We zijn immers gedoopt, we dragen dat teken en zegel, en we pleiten daarop. Gij hebt het beloofd, ons die zalving van uw Heilige Geest te schenken. Zou u dat dan uit genade willen doen? Maar wilt u dat ook in het bijzonder doen wanneer wij een bijzonder ambt hebben? Ambt van predikant, ouderling of diaken. Ook dan zijn we geroepen om dat drievoudig ambt uit te dragen. En geef Heere dat ook in het midden dat gezien mag worden door de gemeente. Dat uw profetisch ambt uitgedragen wordt door de bediening van het woord. Dat uw priesterlijk ambt uitgedragen wordt door de diakenen. En dat uw koninklijk ambt uitgedragen wordt door de ouderlingen. Wilt u daartoe hen zalven met de Heilige Geest. Opdat de gestaltenis van die grote dienstknecht des Heren ook waargenomen zal worden in de ambten. Wij bidden u of gij ons daarom wilt heiligen en wilt zalven en wilt toerusten vanuit uw woord. We bidden u of gij daarom ook al het werk in uw koninkrijk wil zegenen, opdat niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente zondaren getrokken mogen worden tot uw wonderbaar licht. Sta toch op in deze donkere tijd, Heere. Geef toch een geestelijke opwekking, een terugkeer naar uw woord en naar uw getuigenis. Wij bidden dat in het bijzonder voor ons land en volk. Als we letten op haar overheid, als we letten op ons koninklijk huis. Heere, zou u een wederkeer willen geven tot uw woord en getuigenis. En sterk hen die uw naam belijden. Gedenk dan ook allen die verantwoordelijkheid dragen over ons. Zegen hen, ons ten goede. We bidden u of gij met deze wereld wil zijn. Met allen die leiding geven. U bent degene die erboven staat. Dat hebben wij vanmorgen gehoord. En wij bidden u, geef dat we daarop letten zullen. En dat we daar ook bij leven zullen. Opdat dat voor ons ook een troost mag zijn. In de ware overgave aan uw Godsregering. Ook in het persoonlijk leven. Wanneer we het moeilijk hebben in ons gezin. In ons huwelijk. Met onze kinderen. Heere, leer ons ook te letten op de zegeningen. Als die er ook zijn, die zijn er zeker. Dat we die niet voorbij gaan. Leer ons door genade wat het is om te danken. Want u bent het zo eeuwig waard om gedankt, geloofd en geprezen te worden voor uw goedheid, die ge ondanks onze ongerechtigheden nog laat in deze wereld. Voor uw langmoedigheid, voor uw woord, voor de bediening van het woord. Voor de trouw die u bewijst. O Heere, geef toch dat we daarop letten mogen. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van goedheid en van kracht. Heere, gedenk ook uw volk Israël. Bekeer ze toch tot u. Trek ze tot u en neem dat deksel van Mozes weg, opdat ze de gerechtigheid van Christus zouden nodig hebben. Heere, gedenk uw knecht en help hem in de bediening van het woord. Scheld de Satan dat er geen vat op ons zal krijgen. En hoor ons om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 18. En daarvan vers 9, 10 en 15. 9, 10 en 15 van Psalm 18. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Het derde vers van Psalm 65 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, weet u dat u en ik afgezette ambtsdragers zijn? Nee, niet geschorst. Niet tijdelijk op non-actief gezet, zodat er een onderzoek kan plaatsvinden of het terecht is als het gaat om de klacht die ingediend is, maar direct afgezet. En door wie? Niet door een of andere kerkelijke vergadering, maar door God zelf. God had ons geschapen als profeet, priester en koning. En daartoe had hij ons de gave gegeven van kennis als profeet. Een volmaakte kennis van God en van goddelijke zaken. En ook als priester gerechtigheid, een volkomen gerechtigheid voor God, om voor God te kunnen bestaan. En dat ons hele leven lang één groot dankoffer zou zijn voor het aangezicht van de Vader. En als koning had hij ons heiligheid geschonken, zodat wij konden regeren vanuit het koningschap Gods. Als een heerlijke onderkoning heeft God gezegd, en gij zult heerschappij hebben over de aarde. Maar u weet wat er gebeurd is. Wij hebben iets vreselijks gedaan, waardoor God ons moest afzetten. Het was heel duidelijk. Het kon echt niet langer meer. We hebben die kostelijke gaven verkocht aan de duivel. En we zijn een valse profeet en priester en koning geworden. Een valse profeet die alles verdraait. Let er maar eens op als u in gesprek gaat tijdens huisbezoek. En er komt een discussie. En er komt weerstand. Dat u dan geneigd bent om toch alles weer te verdraaien. En toch niet te buigen onder het woord van God. Let er maar eens op. Waar we onze tijd en geld en onze krachten aan geven. Als een valse priester. Dat we eigenlijk ons leven opofferen aan ons eigen ik. Of aan de wereld. Let er maar eens op. Hoe graag jij en ik voortdurend koning willen blijven. Koning willen blijven bijvoorbeeld in onze slaapkamer. Koning willen blijven in de keuzes die ik maak. Op allerlei terreinen. O, wee het gemeente wanneer iemand ons probeert te onderwerpen. En wee het gemeente wanneer Gods woord tot ons komt. Wat een weerstand, wat een vijandschap komt er dan openbaar in ons hart, geliefde gemeente. En zoals het in het gewone kerkelijke leven bijna niet meer voorkomt, dat iemand die afgezet in zijn ambt nog weer herstellen kan, zo is het gelukkig in het koninkrijk der hemelen absoluut niet. In een gewone kerkelijke leven, dan gebeurt het bijna nooit meer wanneer een predikant afgezet wordt, dat hij nog weer hersteld wordt in zijn ambt. Of een oudering of diaken. Om de man zelf te beschermen, maar vooral vanwege de lastering van de naam des Heren. En de schade die het berokkend heeft in de kerk des Heren. Maar hoe zit dat nou met ons als afgezette ambtsdragers? Heeft God ons afgeschreven? Heeft God gezegd, en die zullen nooit meer dat kostelijke ambt dragen in hun leven? Gelukkig niet, gemeente. Er is bij God vandaan een weg geopend om weer hersteld te worden in dat ambt. En dat herstel in dat ambt, dat is weliswaar niet in één keer. Het is niet zo dat iemand die ertoe geroepen wordt, dan in één keer weer volkomen hersteld is in dat drievoudige ambt, zoals Adam en Eva dat mochten dragen. Maar hij neemt ze op de leerschool. En hij gaat ze op die leerschool, hoe langer hoe meer, oefenen in dat drievoudig ambt van de ware Christen. Namelijk van profeet, priester en koning. Daar willen we naar luisteren, gemeente. Het drievoudig ambt van de ware Christen. We staan stil bij het ambt van profeet, van priester en van koning. Ambtsdrager worden in het koninkrijk der hemelen. Dat heeft alles te maken met de navolging van de grote ambtsdrager, waarover het gegaan is in vraag en antwoord 31... waar we samen naar geluisterd hebben hoe Christus door de Vader zijn Heilige Geest heeft gegeven tot profeet, priester en koning, om zo als middelaar bekwaam te zijn arme zondaren de verborgenheid van hun verlossing te verkondigen, hun blinde zielsogen te openen, zodat zij het gaan zien hoe zij zalig kunnen worden. En dat hij als priester zijn eigen leven, zijn bloed heeft gegeven om zo te betalen voor de schuld van arme zondaren. En zo met zijn voorbeden telkens tussentreedt voor arme zondaren. Maar ook als koning, dat hij die arme zondaren die hij getrokken heeft ook daadwerkelijk gaat beschermen. Maar ondertussen laat hij ze ook delen in zijn zalving. Wij kunnen dat lezen in vraag en antwoord 32 als het gaat over het ware christen zijn. Omdat hij Christus genaamd wordt, de gezalfde, wordt een waar volgeling van hem christen genoemd. En hoe komt dat? Nu, onze catechismus geeft daar een tweeërlei antwoord op. Allereerst omdat ik door het geloven lidmaat van Christus ben. Dat is het eerste. En alzo zijn er zalving deelachtig ben. Dus het eerste dat is, zegt de leerling, omdat ik door genade, door het geloof, een levend lidmaat van Christus ben. Hij zegt, ik ben ingelijfd in de ware wijnstok. Ik ben door genade met hem verenigd. En daardoor ben ik een waar christen. En dat is een hele duidelijke belijdenis. Ook tegelijkertijd een hele duidelijke afbakening, gemeente. Want wij kunnen op twee manieren christen zijn. We kunnen christen zijn krachtens opvoeding. Omdat we gedoopt zijn. Omdat we opgevoed worden door christelijke ouders en gestuurd worden naar een christelijke school. Christelijk onderwijs krijgen. Toegerust worden in de kennis die we in de Bijbel vinden en in de leer van de kerk. En zo proberen ook uitwendig een christelijke levenswandel te praktiseren. Zodat, zoals wij dat ook proberen na te streven in het midden van onze gemeente. Op die manier zien de mensen ons ook als christen. En mogen we ook terecht daarop aangesproken worden, op onze belijdenis en op onze levenswandel. En dat zijn geen onbelangrijke zaken, gemeente. Daar moeten we zuinig op zijn. Niet onze schouder over ophalen en zeggen van, nou ja, ach, dat is allemaal niks waard. Want de Heere die bedient zich van de uitwendige middelen om iemand een waar christen te maken. En dat weet u, dat weten we krachtens opvoeding, dat je op grond van al die uitwendige voorrechten nog geen echt waar christen bent. een levend lidmaat bent van Christus. Nee, daartoe moet een wonder gebeuren in mijn leven. En als hier dan staat, omdat ik een levend lidmaat van Christus ben door het geloof, dan veronderstelt dat gemeente dat wij van nature nog in Adam zijn. Of we nu gedoopt zijn, christelijk onderwijs hebben gehad, dat maakt niks uit. We zijn allemaal nog in Adam, zoals we geboren zijn. En daarom zijn we nog een afgezette ambtsdrager, die met een enorme schuld loopt. Met een enorme schande loopt. En eigenlijk tot schade is ook ten diepste van de samenleving en van de kerk en van het gezin, van mijn vrouw, van mijn kinderen, omdat ik niet echt een waar christen ben. En vroeg of laat dan val ik door de mand, dan zullen mijn kinderen dat merken, dat ik dat niet echt ben. Dan zullen mijn kinderen fluisteren over mij, misschien wel of gedachten hebben over mij en zeggen, nou ja, mijn vader die heeft zich altijd wel als een christen voorgedaan, maar is het niet echt hoor. Je kunt het echt aan hem merken dat hij het niet echt is. Het is godsdienst. Het is buitenkant. En wat is dat een droevige zaak, gemeente, dat dat ook veel in onze gemeente gevonden wordt. En dat wij proberen een stand op te houden. En niet echt zijn. Niet echt. Echt voor God, dat is het allerbelangrijkste. Maar ook echt tegenover onze dichtstbijzijnde naast. Zeg het maar gewoon ook dan tegen je kind. Dat je nog onbekeerd bent. Zeg het maar na deze preek dat je ook nog geen echte ware christen bent. Laat je wat dat betreft ontmaskeren deze middag. Laat je ontdekken vanmiddag. En blijf niet maar een beetje gerust voortkabbelen met de gedachte van, nou ja, maar ik ben toch christelijk. En ik probeer toch christelijk te zijn. Maar dat je ook tegenover je kinderen dat beleidt en zegt, je moeder is geen echte christin. Dat heb ik vanmiddag duidelijk gehoord. Ik ben ook nog een afgezette ambtsdrager. Ik mis ook nog die rechte kennis en gerechtigheid en heiligheid voor God. O, het mocht een levend gemis worden, dat u daardoor juist op de knieën ging en uitgedreven werd naar die gezalfde des Heren, die u tot een waar christen wil maken in de weg van wedergeboorte. Een groot wonder is de wedergeboorte. In de wedergeboorte gaat de Heer in de kiem dat ware ambt aller gelovigen weer herstellen. In de wedergeboorte komen er immers nieuwe hoedanigheden in de mens, zoals onze Duitse leerregels dat leren. In de wedergeboorte dan komt inderdaad de verlichting van het verstand en de overbuiging van het hart, priesterlijk. En de vernieuwing van de wil, koninklijk, komt dat in een klein beginseltje naar binnen door het werk van de Heilige Geest. En begint dat bij zijn aanvang reeds de vrucht daarvan te openbaren, van dat ware christen zijn, zodat de kracht daarvan ook geproefd, gesmaakt wordt, ook binnen in het hart, om dan door genade een levend lidmaat te mogen zijn van het lichaam van Christus. Dat is de ware kerk. En om zo weer bij de aanvang en bij de verdere voortgang deelgenoot te mogen worden van datgene wat Adam kwijtgeraakt is. O, wat is dat toch een groot voorrecht, geliefde gemeente. Daar is zo'n verschil in tussen een uitwendig christen en een wedergeboren christen. Dat is het verschil van dag en nacht. Dat is het verschil van dood en leven. Dat is het verschil van een geraamte en een levend mens. Echt waar. Want op de een of andere manier dan gaat die pas wedergeborene, maar ook in de verdere voortgang, dat ondervinden. En waar ondervindt hij dat aan? Dat is het tweede aspect dat onze catechismus aandraagt. Dat is de zalving die hij deelachtig mag zijn. Dat is het tweede aspect. En alzo zijn er zalving deelachtig worden. Ben staat er. Wat is dat eigenlijk, die zalving? Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. De zalving des Geestes in het verstand, in het hart en in de wil en in de begeerte van arme verloren zondaren, die in de weg van wedergeboorte ingelijfd worden in Christus. En buiten die zalving om, geliefde gemeente, ben ik geen waar Christen. Echt waar. Die zalving is zo strikt noodzakelijk. En daarom ligt er in onze catechismus een oproep tot gebed. Want u bent wel geroepen om een waar Christen te zijn. Niemand wordt daarvan uitgesloten, van die roeping. En die roeping moet ons uitdrijven tot de Heer. U hebt zelfs een teken op uw voorhoofd dat u die roeping hebt. En dat is de Heilige Doop. Die is weliswaar onzichtbaar, maar voor God niet. God die zal straks ook zeggen van, zeg, jij bent een christenjongen. Dat kan ik zien, want mijn naam staat op uw voorhoofd. En hoe is dat dan geweest in je leven? Ben je ook echt een christen geweest? Of was je naam christen? Een huigelaar, een bedrieger, een geestelijke NSB'er, die de kantjes vanaf liep en die eigenlijk onverschillig was en het niets interesseerde of hij gedoopt was of wel. Is dat ook zo, mijn jongen, mijn meisje, mijn ouderen in ons midden? Is dat altijd bij u de praktijk geweest, dat u zich dat nooit gerealiseerd hebt? God ontslaat ons niet van die roeping, hoor. Echt niet. Hij zal ons ter verantwoording roepen. En dan zullen we op 1000 vragen geen antwoord hebben. Dan kunt u geen excuus aanbrengen. Dan kunt u niet zeggen, ja, maar ik kan toch mijzelf niet tot een waar christen maken. Want daar begint God niet. God begint in het paradijs. God begint bij de schepping. God die laat de schuld beleven die wij in de schepping gemaakt hebben, bij onze val in Adam. Daar begint God. En daar zal God ons aan herinneren. En dat zal hij doen door ons geweten te ontwaken. Als we dan voor de rechterstoel staan, dan zal ons geweten teruggaan naar het paradijs. En dan zal het geweten op dat moment God gelijk geven. En dat mogen nu gebeuren, terwijl je nu aan het luisteren bent, dat dat geweten ontwaakt wordt en dat dat geweten God gelijk gaat geven, opdat je je knieën zou gaan buigen en zou belijden, o God, wilt u mij ook tot een waar christen maken? Wat is dat dan, die zalving? Nu, we hebben daarvan gelezen in 1 Johannes 2... vers 27. In de context van dat woord gaat het over de twist met de dwaalleraars. En dan vooral met antichristelijke dwaalleraars. Wie worden er onder de antichristen geschaard? Dat zijn alle mensen die logenen dat Jezus de Zoon van God is. En nu gaat Johannes, die gaat zijn geadresseerden op de zalving wijzen. Ik lees u dat nog een keer voor in vers 27. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. Dat is een groot voorrecht. Als eenmaal die zalving in het leven van een waar christen komt, dan zal die nooit meer verdwijnen. En wat staat er dan? En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Wat is dat een groot voorrecht wat hier staat. Bedoelt hier Johannes dan mee dat zo'n iemand nooit naar de kerk hoeft te gaan en nooit naar preken hoeft te luisteren en dat hij ook niet naar de catechisatie hoeft om onderwezen te worden in de leer van de kerk en dat hij ook geen goed boek moet gaan lezen om onderwezen te worden? Absoluut niet, want dan zou Johannes zelf die brief niet hebben geschreven en dan zouden we de Bijbel niet hebben. En wij weten wel dat in de Bijbel ook voortdurend de oproep wordt gedaan om de schrift te onderzoeken. Maar wat bedoelt hier Johannes mee? Dat door die zalving ontvangt een arm en een verloren zondaar een geestelijke antenne. Om de stem van de goede herder te horen. Mijn schapen horen mijn stem. En ze kunnen dat onderscheiden van de valse herder. Net zoals in de natuur schapen heel goed kunnen onderscheiden of de echte herder hen roept of niet. Luther, die legt daar heel sterk de nadruk op. Bij zijn verhandeling over het priesterschap aller gelovigen. Luther die zegt namelijk dat niet concilies, bisschoppen, wij zouden zeggen dominees, ouderlingen, diakenen, gaan over de zuivere bediening van het woord, ook wel natuurlijk, maar in het bijzonder de gemeente. En dan in het bijzonder de levende kinderen Gods in de gemeente. Johannes 10 zegt ook heel duidelijk dat wanneer de levende kinderen van God de stem van de goede herder niet horen, dan vluchten zij weg voor de herder die een huurling is, die geen herder is, maar die gekomen is, die van elders ingeklommen is om de schapen te verderven. Kijk, en dat bedoelt Johannes hier als hij zegt in vers 27... en gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Die zalving van de Heilige Geest, die zorgt er dus voor dat er kleine theologen zijn in de gemeente. Kinderen van God. En die kinderen van God die worden hier allereerst aangeduid als een profeet. Een profeet, zo zegt onze catechismus, opdat ik zijn naam belijde. Een profeet. Wat is dat voor iemand? Ja, zegt een jongere dominee, dat is iemand die de toekomst kan voorspellen. Ook wel. Maar dan denk je natuurlijk aan het bijzondere ambt van profeet, zoals we dat in het Oude en Nieuwe Testament tegenkomen. Maar dat wordt hier niet zozeer bedoeld. De ware christenen, dat zijn niet een soort waarzeggers. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Als je ergens een waarheid voor krijgt, dan is het verstandig om dat voor jezelf te houden. En wachten op de uitkomst. En dan kun je achteraf tot eer van God dat vertellen. Dat je ergens geloof voor gekregen hebt. Maar dat niet rond gaan bazuinen. En dat op een gegeven moment de praktijk het tegenspreekt. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Wat wordt er dan bedoeld? Dat ik als profeet zijn naam belijd. Daar wordt allereerst mee bedoeld dat ik door de zalving van de Heilige Geest een verlicht verstand heb gekregen. En dat ik door genade verstand kreeg van God en goddelijke zaken. En dat ik door genade zo heel anders ging luisteren naar de prediking van het woord van God. In mijn verwondering dacht ik, heb ik ooit wel eens echt goed naar een preek geluisterd? toen dat begon in mijn leven. En hoe komt het toch dat ik nu wel honger heb naar dat boek dat ik toen gekregen heb, toen belijdenis heb gedaan en dat nog steeds ongelezen in de kast ligt. En dan dacht ik, hé, de droefheid naar God van professor Wisse. Ik sla het open. Dat heb ik een keertje gekregen van de kerkraad. Het ziet er nog nieuw uit. Het kraakt terwijl ik het opensla. Ja, ik ben er eigenlijk nog nooit in begonnen. Vanavond in begin. Vanavond in begin. Maar die ware profeten, die beginnen daaraan. Die beginnen een honger en een dorst te krijgen naar het woord van God. En die voelen ook een drang om de naam des Heren te belijden in hun leven. Om daar ook over te spreken. Daar kunnen ze niet over zwijgen. In de weg der ontdekking ga je dikwijls zwijgend over de aarde hoor. En dan durf je niet zo te spreken. Dan kun je jezelf ook niet verklaren. En dan ben je ook een raadsel voor jezelf. Maar als een ander je dan ter verantwoording roept waarom je met bepaalde dingen gebroken hebt. Dat is een koninklijk element in het ware christen zijn. Nou, dan durf je dat toch wel met alle bescheidenheid en schuchterheid te verantwoorden. En daarin wordt, zonder dat je daar erg in hebt, de naam des Heren reeds beleden. Want dan kan een ander echt wel aan je merken, dat je die zalving delachtig bent. Terwijl je het er zelf niet voor durft te houden. Maar een ander die merkt het toch. Dat je een opmerkelijke interesse hebt gekregen. In de waarheid van het woord van God. In de waarheid aangaande God. Wie God is. Omdat God begint met een godsgemis te werken. En door dat godsgemis ga je zoeken naar God. En wil je alles weten van God. En ga je het boek van God liefhebben. En de knechten van God ga je liefhebben. En het volk van God ga je liefhebben. Je krijgt een heilige interesse in alles wat van God is. Aangaande de waarheid niet alleen van God de Vader. Als het gaat om zijn leidingen in de voorzienigheid Gods en in de schepping Gods. Maar ook aangaande de waarheid van Gods Zoon. Als het gaat om de zending van de Zoon en wie de Zoon is, om alles daarvan te weten. En aangaande de waarheid van God, de Heilige Geest, hoe zijn werkingen zijn in het hart van een arm en een verloren zondaar. En dat je gevoelt dat je die absoluut nodig hebt om werkelijk een profeet te worden. Om werkelijk zijn naam te belijden. Om een kleine evangelist te zijn. Ze zeggen wel eens, wanneer de eerste liefde in het leven komt, dan zou iedereen wel dominee willen worden. Om goed van God te mogen spreken. Gods woord zegt heel duidelijk in Romeinen 10 vers 10. Die met het hart geloven ter rechtvaardigheid. En met de mond belijden ter zaligheid. Die zullen zalig worden. Dat is zo'n profeet. Zo'n profeet heeft een hart gekregen. Dat gericht is op de rechtvaardigheid. Op de rechtvaardigheid van God. Zoals die geopenbaard wordt in zijn wet. Hij krijgt liefde tot die wet geliefd. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. En hij gaat die wet enigszins verstaan in de praktijk van zijn dagelijks leven.
En die gaat hij ook toepassen in de praktijk van zijn dagelijks leven. Omdat hij gericht is met zijn hart op het recht van God. God heeft daar recht op dat zijn naam beleden wordt. Daarom dat beleiden van die naam hier. Dat is niet alleen maar een kwestie van dat je praat over de Heer. Maar dat heeft alles te maken met de totaliteit van iemands leven. Dat hij dat niet alleen beleidt met zijn mond, maar ook met zijn leven. En dat hij gericht is op God, geliefd. En ik weet ook wel, hij moet nader onderwezen worden, dat hij die wet niet kan onderhouden. En dat hij Christus nodig heeft tot vervulling van de wet. Maar dat wordt allemaal niet op één dag geleerd, gemeente. Die profeet wordt hoe langer hoe meer in dat ambt van profeet hersteld. En gaandeweg wordt hij ingeleid in al die heilgeheimen. En als Gods geoefende kinderen van God terugkijken op de weg die de Heere met hen gehouden heeft op dit punt, dat zij die zalving deelachtig zijn geworden, dan zullen zij beleiden, dominee, ik ken er nog maar dit van. Van wat dat inhoudt, de kennis aangaande God, aangaande Christus, aangaande de Heilige Geest. En waar gaat die kennis mee gepaard? Die gaat gepaard met offervaardigheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Bij het priesterambt van de ware Christen. Want hij wordt niet alleen gezalfd tot profeet, maar ook tot priester. En jongens en meisjes, dat weten jullie wel, wie de priesters waren in het Oude Testament. Dat waren de Levieten. God heeft één stam uitverkoren. En die stam, die heeft God afgezonderd om het priesterambt te bekleden. En dat betekende niet dat daardoor het hele volk ontslagen was van dat priesterambt, juist niet. Want het volk Israël moest juist in die Levieten telkens een spiegel zien. En als het ware bij zichzelf zeggen, wanneer zij die Levieten zagen, wanneer zij die priesters zagen, zo dien ik te zijn. Dat is mijn roeping. Maar omdat natuurlijk niet iedereen afgezonderd kan worden tot zo'n speciaal ambt, heeft God daartoe een aparte stam uitgekozen. Maar in die oud-testamentische priesterlijke bediening gaf de Heer een prediking, zoals hij dat zelf ook zegt in het Oude Testament en later ook in het Nieuwe Testament. Gij zijt een priesterlijk koninkrijk. Heel het volk dient een priester te zijn. Later past dat Petrus toe op de Nieuw-Testamentische gemeente in 1 Petrus 2 vers 5. Daar staat, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangedaan zijn door Christus Jezus. En dan hoor je het weer. Wat hoor je dan? Tot levende stenen staat er. Dat is een wonder natuurlijk, hè, dat een steen begint te leven. Kijk, allemaal steentjes aan de kant van dit kerkgebouw. Ze zijn allemaal zo dood en hard en koud en levenloos. Dat is nou onze natuurstaat. Dat is erg. Ja, dat heb ik zelf gewild. Dat is nou het gevolg dat ik mijn ambt niet recht bekleed heb in het paradijs. Maar dat hier nou staat levende stenen. Dat kan niet, dominee. Bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Tot levende stenen, dat zijn die uitverkorenen, zegt Petrus, die geroepen zijn tot een priesterlijk geslacht. En wat betekent dat concreet, gemeente? Dat al die levend gemaakte kinderen Gods die arme verloren zondaren gelijkvormig wordend aan het beeld van Christus als priester. Dat zij geroepen worden om priester te zijn. Wat gebeurde er ook alweer in het Oude Testament? Zodra een leviet het priesterschap ging uitoefenen, dan moesten er twee dingen gebeuren met die priester. Hij moest eerst verzoening doen bij het altaar. Voor al zijn zonden. En daarna gewassen worden in het koperen wasvat. Om zo geheiligd te worden. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. Die arme zondaar die geroepen wordt om weer priester te zijn, die moet eerst gewassen worden in het dierbaar bloed van Christus. En geheiligd worden door de Heilige Geest. Altaar, wasvat. Om zo priester te mogen zijn in die heerlijke dienst des Heren. En zo'n oud-testamentische priester droeg een linnen kleed. Een priesterlijk ambtskleed. Zo dragen ook die ware christenen een linnen kleed. Het kleed, de mantel der gerechtigheid van Christus. En deze priesters, die moesten vervuld zijn met liefde tot de dienst des Heren. Niet net als Hofni en Pinias. Die de mensen zagen binnenkomen als klanten. Die dachten van, wacht eens eventjes. Nee, dat vlees hoeft niet geofferd te worden. Geef mij maar dat gewoon rauw. Dat neem ik voor mezelf. Hofni en Pinias. Dat zijn valse priesters. Dat zijn naamchristenen. Maar een ware priester is vervuld met de liefde. Die zingen van harte mee met Psalm 119 vers 83. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. En die zijn bereid om te offeren. Een zuivere, onbevlekte godsdienst, zegt Jacobus. Hij maakt dat heel concreet, hè. Door bijvoorbeeld de weduwen en de wezen te bezoeken in verdrukking. En zich onbesmet te bewaren van de wereld. De zuivere, onbevlekte godsdienst. Dat doen deze priesters. En deze priesters hadden ook als taak om te bidden. En wij weten dat de priester dat deed bij het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar dat was aangestoken met vurige kolen van het brandofferaltaar. Want die gebeden moesten neergelegd worden zoals het wier ook aangestoken werd op dat reukofferaltaar. En zo is het ook met die ware priesters. Die ware priesters die bidden. Maar die bidden in het besef dat ze niet bidden kunnen. En dat hun bidden een walging in Gods oren is. Zolang dat gebed niet neergelegd wordt op dat heerlijke altaar Christus. Op dat reukofferaltaar in het heiligdom. Ze worden daarom ook geoefend in het om Jezus wil. Om zo tot God te naderen. In de naam van die grote hoge priester. En zo hun gebeden neer te leggen. En te smeken om de geest, die zalving. De geest der genade en der gebeden. Ja, zegt onze catechismus. Dat zij bereid zijn om hun leven op te offeren. Tot een levend dankoffer. Levend. Zoals de oud-testamentische gelovigen met een levend lammetje moesten komen. Ja, ik heb deze maar meegenomen, want die was toch al dood. En ik dacht, nou ja, de priester gaat dat lammetje toch slachten. Dus ja, of ik dan een levend of een dood lammetje meeneem, dat maakt dan toch ook niet zoveel uit. Weg jij, zegt de priester. Een levend dankoffer. Daar gaat het om. En zo is het ook als het gaat om God. God die walgt van een dood offer. Dat ruikt van oppervlakkige, uitwendige godsdienst. Geloven we dat ook, gemeente? Geloof ik dat ook terwijl ik dat zeg? Geloven we de ernst daarvan? Dat God daarvan walgt? Dat geloof ik van nature niet. Dan denk ik dat ik heel wat gedaan heb als ik een grote gift in de dankdagcollecte heb geworpen. Terwijl het geen levend offer is. Terwijl die weduwe dat penkske werpt in de schatkist. En dat ruikt naar het leven. Dat echte leven van de ware christin. Voelt u het verschil, gemeente? Ik hoop dat u het voelt. Die ware priesters die offeren, zo zegt de apostel in de Hebreeënbrief, de offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is zo'n groot verschil met de uitwendige lippenbelijdenis, waar de Heer Jezus zo tegen waarschuwt. In de bergrede. Hij zegt, niet die daar zeggen, Heren, Heren, zijn kinderen Gods. Echt waar niet. Wees daar voorzichtig in. Om zomaar klakkeloos en makkelijk de naam des Heren op je lippen te nemen. Maar die daar doen, de wil mijns vaders, die zijn het echt. De vrucht der lippen, dat is de belijdenis van die arme tollenaar. Die erachter in de tempel roept, o God, wees mij zondaar genadig. Dat had u misschien niet verwacht, dat dat de vrucht der lippen is. Die ware priesters, die vanuit het nieuwe leven door de zalving van de Heilige Geest dan offeren. Ook als zij een gave offeren, dat zij dat in het verborgene doen. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Niet trompetteren over de aalmoezen, maar in het verborgene. Het is dikwijls ook een strijd. Als je dat werkelijk beoefenen mag, dat je zegt, o God, u weet wie ik ben. Als er één is die zoveel huichelachtigheid in zijn leven tegenkomt, dan ben ik het wel. Wilt u me daar alstublieft van bekeren? Sterker nog, wilt u dat kruisigen, doden? Daar heb je dat ware priesterambt, geliefde. Als een gode, welbehagelijke, levende offerhande. Dat mijn vlees gekruisigd wordt en begraven wordt. Gekruisigd aan het kruis van Christus en begraven in het graf van Christus. Die ware priesters die hebben zo te doen met de inwonende verdorvenheden van hun hart. En die verstaan het woord van Jezus als hij zegt, indien uw oog u ergert, hou het uit. Indien uw hand u ergert, kap het af. Verstaan we dat? Gods kinderen verstaan dat hoor. Die weten dat. Wat het is om tot ergernis te zijn van de Heer. Dat je zegt, ach Heer, hou het uit, kap het af. Dat is die ware priester. Die begeert dat, die zegt, o Heer, die oude mens, die moet er aan in mijn leven. Als een levende, gode, welbehagelijke offeranden om bereid te zijn tot eer van God niet alleen te leven, maar zelfs te sterven. U weet dat in het Oude Testament de priesters niet hoefden te werken op de akker en in de wijngaard en dat zij moesten werken in de dienst van de Heer en dat zij dan ook het loon kregen van de Heer. Dat zij mochten delen in bepaalde onderdelen van de offers. Dat die geschonken werden aan de priesters. Wat kregen de levieten ook alweer mee als erfenis? Nee, niet een stuk land. Maar wat kregen ze mee? De Heere is uw deel. De Heere is je deel. Kijk, en dat geldt ook voor die ware priesters, die ware christenen. Hun deel is niet in deze wereld. Daarom zal het ook een strijd zijn voor die ware priesters om niet op te gaan in het aardse, in het slijk van deze wereld. Hun deel is niet in deze wereld en in deze aarde. En daarom gaat de Heere ook wegen met die priesters, om dat daadwerkelijk los te laten. Los te laten. Je bezit. Ja. Nou ja, dat gaat misschien nog wel. Je kind. Ja, maar dominee toch. Je vrouw, je man. Nee, niet vanuit een wettisch motief natuurlijk. Maar zoals de Heere dat vroeg van Abraham. Neem uw enige. Die je lief hebt. Dat weet je wel, Abraham, wie dat is. Daar hoefde hij echt niet over na te denken. Dat was natuurlijk Isaac. En ga en offer hem al daar. Op de berg Moria. En we weten de afloop. Maar hij deed het door het geloof. Snijden in je eigen vlees. En toch, hoe wonderlijk het ook is, en dan kun je ook merken wat die zalving des geestes doet wanneer dat gevraagd gaat worden van iemand. Dat je dan merkt wat een priester is. Dat iemand dan bewaard wordt voor opstand. Dat iemand dan bewaard wordt om dan te breken. En te zeggen, als het dat dan is, maar om toch te volharden. Daar is ook een strijd natuurlijk. Want de zaden van opstand leven ook in Gods kinderen. En de gedachte om dan maar te breken komt ook boven bij Gods kinderen. Maar toch, die zalving des geestes, die kostelijke zalving des geestes, die zorgt ervoor dat het echt waar is dat zij gaan beleven, wat we straks ook gaan zingen, als we ons derde punt hebben behandeld, daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis, dat zullen ze dan ontvangen. Ten slotte onze derde gedachte, namelijk dat ze koning zijn. Ja. Wie wil dat niet zijn? Koning, dat. Ja, dat willen we allemaal zijn. Misschien niet letterlijk dat je zegt, nou ja, die verantwoordelijkheid. Maar wel in ons hart. En in ons leven. En dat heeft de duivel beloofd. En de duivel die heeft ons ook gekroond. En de duivel die neemt gerust afstand van zijn zogenaamde heerschappij. En hij geeft de volle ruimte hoor. Hij zegt, nou doe maar waar je zin in hebt hoor. Echt waar. En laat je niet afbakenen hoor. Door je opvoeding. En dan moet je zelf toch weten, voel je, zo wil een mens van nature koning zijn. Zelf beslissen. Kijk, en daarom gaat daar wat aan vooraf, aan die zalving des geestes, namelijk dat je daaraan ontdekt wordt. Dat je zelf de touwtjes in handen wilt houden. En dat je eigenlijk niet wil dat iemand ook maar iets over je beslist en iets over je zegt. Ben je daar wel eens aan ontdekt? Die weerstand in je hart tegen. Bijvoorbeeld een ontdekkende prediking. Een schuldig stellende prediking. Dat je voelt dat je daar geïrriteerd van wordt. Of dat ergens de vinger bij gelegd wordt. Wat jij misschien niet zo erg vindt. Maar dat een ander dan zegt uit liefde en uit vermaning, dat is echt in strijd met Gods woord hoor. Nou, wat bemoei je eigenlijk mee? Voel je? Zelf koning zijn. Kijk, en de Heere die gaat de strijd aanbinden tegen deze koningen. Deze opstandige koningen, om hen te onttronen. Die kroon die moet omgekeerd worden. Niet alleen de kroon van de wereldgelijkvormigheid, maar ook de kroon van de eigen gerechtigheid. Want ja, kijk, er zijn natuurlijk ook hele nette koningen. Godsdienstige koningen. Die precies perfect doen wat een kerk van hen vraagt. Maar die moeten ook ontkroond worden in hun eigen gerechtigheid. En is er dan nog een ontkroning? Dat is misschien wel de meest pijnlijke ontkroning. Dat is de ontkroning die Gods kinderen beleven. Als alle gronden uit hun bekering wordt weggenomen. Voel je? Uit hun bevinding. Waar ze zo op steunen. Als dat ontkroond wordt. Als ze hoe langer hoe minder gaan beleven. En hoe langer hoe meer gaan inleven. Inleven. Dat zij toch na ontvangen genade toch zo graag nog koning willen zijn. Dat ze zo graag de Heere de weg willen voorschrijven. Dat is een ontdekkende weg. Maar dat is ook een vrucht van die zalving des geestes. Om daadwerkelijk in de vereniging met Christus dat koninklijk ambt in al zijn zuiverheid te mogen betrachten. Daar staan ze naar als het goed is. Daar bidden ze op. Daar hopen ze op. Om die zalving deelachtig te mogen worden. Om een geestelijke koning te mogen zijn. Daar strijden ze in. Daar worstelen ze mee. Onze catechismus verwoordt dat zo prachtig. Als zij zegt dat zij met een vrije en een goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Wat betekent dat? Met een vrije en een goede conscientie, dat betekent dit, gemeente. Dat zij voor het aangezicht des Heren kunnen belijden dat zij die zonde niet meer lief hebben. Die vroeger koning was in hun leven. Dat weet u toch, Heren. Dat ik die zonde haat. Dat is een vrucht van de vergeving van zonden hoor. Want de vergeving van zonden gaat altijd gepaard met bekering. Dat is een vrije en een goede conscientie. Een vrije en een goede conscientie. Dat is een vrije, goede conscientie. Waar de kracht enigszins beleefd is van het dierbare bloed van Christus. Dat je als een arme zondaar de toevlucht hebt leren nemen tot de enige verdienende oorzaak om vergeving van zonden te ontvangen. Namelijk het lijden en sterven van de koning der Joden. En dat je in alle oprechtheid voor het aangezicht des Heren kunt zeggen, Heer, ik heb er nog zo'n last van. En u weet het toch, Heren. Dat ik deze zonde haat. Om met een vrije en een goede conscientie te strijden tegen de zonde en de duivel. Zoals Romeinen 6 dat ook zegt. Opdat de zonde niet zou heersen. In mijn verdorven lichaam. En dat door de kracht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 16 en 17. Niet in eigen kracht. Aangedaan hebbende de geestelijke wapenrusting Gods. Als een koning. En u voelt wel, gemeente, dat al die zinnetjes eigenlijk al zoveel gedachten oproepen. En eigenlijk een preek apart zouden kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet in deze catechismusvraag. Maar dat is wel zo. Daarom hebben Gods kinderen daar hun hele leven lang nodig. Maar Aan dit alles hangt de belofte, zoals onze catechismus dan ook eindigt. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ze zullen nooit meer afgezet worden uit dat ambt, gemeente. Als ze eenmaal weer hersteld worden in dat ambt. Nog honger, nog dorst, nog armoede, nog oorlog, nog vervolging, nog ziekte, nog de dood, nog gevangenis, zal het voor elkaar krijgen om dan de ware christen zodanig onder druk te zetten dat hij zijn God vaarwel zegt. Dan zal hij door de genade van de Heilige Geest volharden in dat drievoudig ambt tot eer en verheerlijking van God. Amen. Eindigen met gebed. Heere, wij smeken en bidden om de zalving van uw Heilige Geest. Want buiten die zalving, Heere, zullen wij nooit hersteld worden in dit heerlijke drievoudige ambt. Maar door die zalving, dan zullen we tot eer van u hersteld worden in dit ambt. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten. Wilt ge genadig verzoening doen over al onze ongerechtigheden. Heb ook moeder dank voor uw hulp en bijstand. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van Psalm 64. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.